Het onderwerp van vandaag zou moeten worden aangekondigd als typologie in de natuur of als symboliek der schepping. En typologie in de natuur, daar heb ik jaren geleden, ik kan wel 23, 24 jaar geleden zijn, over gesproken. Er zijn bandjes van onder die titel, dus die titel heb ik maar niet gekozen. En symboliek der schepping, dat is de titel van een boek van de legendarische Betex. Dus dat ook maar niet. Dus hebben we het over symboliek in de natuur, dan wel typologie in de schepping. Laten we het maar zo houden. Ik weet het ook niet precies. Het blijft ook wel moeilijk, want ja, wij worden geacht bij elkaar te komen om bijbelstudie te doen. Dus dan zou het toch moeten worden typologie in de
Bijbel.
In de Bijbel volgens de schepping of in de schepping volgens de Bijbel. Dat laatste komt denk ik toch het dichtst in de buurt. Want het is nou eenmaal zo dat heel wat zaken voor ons van belang zijn bij het bestuderen van de Bijbel. Terwijl diezelfde zaken in de Bijbel zelf als zodanig niet vermeld worden. En dat maakt het voor mij altijd lastig, want soms moet je wel eens wat citeren. Dat wil zeggen wat feiten opduiken ter illustratie van of zelfs ter verklaring van wat in de Bijbel staat. En ik ben er altijd toch wel erg voorzichtig mee, want ja, mensen zeggen dan, ja, dat zeg ik nou wel, maar dat staat niet in de Bijbel. En spottend roep ik dan, ja, 1600, slag bij Nieuwpoort staat ook niet in de Bijbel. Maar je moet het wel weten. En ik vraag altijd hoe dat meisje heet ook alweer, die van Herodes, weet u wel, die danste toen om het hoofd van Johannes de Doper, hoe heette die ook weer? Staat ook niet in de Bijbel. Precies. En zo zijn er nog wel een paar dingen die wij stellen geloven en die niet in de Bijbel staan. Dus ja, de excuus, je moet wel eens buiten de Bijbel wezen, hè? En de verwoesting van Jeruzalem in 70 van onze jaartelling staat ook niet in de Bijbel. Het wordt hooguit aangekondigd. Dat is ook inderdaad zo. Maar de vervulling daarvan, om zo te zeggen, lezen wij ook niet in de Bijbel. Zodat we wel eens buiten de Bijbel terecht moeten. En dat is natuurlijk vervelend voor die mensen die denken dat de Bijbel als zodanig niks met de realiteit van doen heeft. Omdat het nou eenmaal een godsdienstig boek is. Dat weten ze precies. Hè? De Bijbel is nou eenmaal een godsdienstig boek. Dus je mag hem ook nergens anders voor gebruiken. Nou ja, dat 7 x 7 plus 1 50 is, staat in de Bijbel. Toch? Ja, staat erin. Maar goed, daar heb je de Bijbel niet voor nodig. Dat is waar, er zijn dingen waarbij je, en vakken, disciplines, waarbij je niet meteen grijpt naar de Bijbel. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze onbijbels zijn. En andersom, er staan heel wat dingen in de Bijbel die we buiten de Bijbel om niet kennen of niet leren. Of althans, het wordt niet onderwezen op onze onderwijsinstellingen en toch zijn ze gewoon waar. Ik protesteer ook altijd tegen het idee dat de Bijbel een religieus boek zou zijn. Er zijn twee redenen voor. De een is, wij zijn verlost van religie, maar niet van de Bijbel, godzijdank. Wat zouden we moeten anders? Maar van religie als zodanig zijn we officieel volgens de Bijbel verlost. Dus de Bijbel een religieus boek noemen vind ik ook wat vreemd. Bovendien, de Bijbel weten wij van oudsher en het is volkomen loepzuiver orthodox wat ik nu ga zeggen. De Bijbel is de zelfopenbaring van God en dus van de schepper. Als u dat religie wil noemen is dat mij best, maar het zijn gewoon feiten. En los van of je jezelf als religieus beschouwt of zelfs lid bent van een genootschap, zal ik maar zeggen. Dat moet je zelf weten, maar het heeft er niks mee te maken. Het blijft gewoon zo dat de Bijbel de zelfopenbaring is van de Godheid. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, maar waarom moet ik zulke dingen soms uitleggen? Het is natuurlijk ook zo dat waar diezelfde God alleen maar God is omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Want ja, dat ligt besloten in dat begrip, hè? In dat godsbegrip om zo te zeggen. Als God God is, dan is hij schepper van hemel en aarde. Dat is de sine qua non van de Godheid als zodanig. Als hij niet de schepper is van hemel en aarde, is hij geen God. Daar valt niks aan uit te leggen. Dat schijnen we ooit afgesproken te hebben toen we het woord God hebben uitgevonden. Weet je veel. Dus daar ga ik maar niet verder op in. Maar als die schepping van door hem geschapen is, is die schepping op een of andere wijze dan wel tot zeker niveau dus ook de zelfopenbaring van de Godheid. Want in wat iemand doet, legt hij iets van zichzelf. En hoe minder hij dat doet, hoe minder iemand die iets maakt daarin iets legt van zichzelf, hoe dommer zo iemand is. Hoe minder creatief zo iemand is. Vooruit dan. Verzin ze maar. Ik bedoel, de bedoeling is inderdaad dat wij in onze bezigheden, dat was vroeger zo, weet u wel, het zal wel geweest zijn voor de industriële revolutie. Dat kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Maar goed, want dat is lang geleden. Maar voor die tijd was het in ieder geval de bedoeling dat de mens zich bezig hield met allerlei zaken waar hij lol aan had en waar hij iets van zichzelf in kwijt kon, iets in kon leggen enzovoorts. Er was een tijd dat alle bezigheid van de mens nog kunst was. En daarna hebben we bezigheid en kunst van elkaar gescheiden, zodat je kunst nu alleen nog kunt bekijken in een museum. Dan moet je nog zwaar voor betalen ook. Nou ja, zo zwart-wit als ik het nu zeg, is het natuurlijk niet. Maar u hebt dan in ieder geval iets om over na te denken. Het idee is in elk geval, dat is klassiek, dat als iemand iets maakt, komt daar iets van zijn wezen in uitdrukking. En dat is wat van oudsher als kunst beschouwd werd. En ik hou het toch maar bij die klassieke definitie, omschrijving van dat begrip. En dat betekent dus inderdaad dat iets van God, van het wezen God, van de goddelijke natuur, terug zou moeten gevonden kunnen worden in de schepping als zodanig. Dat zo is, kan ik rustig zo zeggen, want het is geen filosofie of zoiets, of wijsheid mijnerzijds, maar er staat gewoon zwart op wit, een beetje achter in de Bijbel. Ik bedoel, het is zo vanzelfsprekend. Je zou het verwachten ergens in het begin, maar het staat niet in het begin, het staat in het begin van de Nieuwtestamentische brieven, in Romeinen hoofdstuk 1. Namelijk, daar staan wel meer, staan trouwens wel meer dingen die algemeen onbekend zijn, terwijl ze hoogst elementair zijn. Want er staat nog meer waar we mee van doen krijgen. Maar in ieder geval staat er in vers 19. Nou, laat ik maar gewoon bij vers 18 beginnen, vooruit. Bij vers 18. U weet, vers 1 tot en met 17 is introductie, namelijk afzender en geadresseerde en de hartelijke groeten. En reden voor het schrijven van de brief. Dat is tot en met vers 17 en dan vers 18. Reden waarom de brief geschreven wordt in het algemeen. Want de toorn Gods wordt tegenwoordige tijd geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat woord als of indien, dat staat er niet, hè? Het gaat namelijk over de mensheid als zodanig en over uitzonderingen wordt hier niet gesproken, maar in de volgende hoofdstukken uiteraard wel. Maar de algemene gedachte is dat de wereld leeft, de mensheid leeft onder de toorn Gods. Volgens Johannes 3 is dat het oordeel Gods, en synonieme begrippen immers. En de reden daarvoor is dat de mensheid nou eenmaal de waarheid ten onder houdt, de waarheid niet wil weten. Ik persoonlijk loop er bijna elke dag wel tegenop. Natuurlijk in verband met de Bijbel, maar ook daarbuiten vind je precies hetzelfde. Men wil de waarheid niet weten. Dat is in de politiek ook zo, hè? U weet, als je dingen die politiek incorrect zijn, dingen die je vanwege de politiek niet mag zeggen, zijn meestal waar. En daarom mag je ze niet zeggen. Toch? Denk er maar over na. Dat zijn dingen die je absoluut niet mag zeggen. Vrijheid van meningsuiting staat al jaren ter discussie in Nederland. Er zijn dingen die je in Nederland niet hardop mag zeggen. En een beroep op vrijheid van meningsuiting wordt overruled. Er zijn dingen die je absoluut niet mag zeggen, is bij de wet verboden. Wat ik probeer te zeggen is dat waarheid niet populair is. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat alles wat je in Nederland niet mag zeggen dus per definitie waar is. Maar als ik geciteerd word later, wordt deze zin niet geciteerd, hè, wordt overgeslagen. Dan krijg je weer een rijtje citaten van Abt en Haneveld op internet. Compleet uit een verband gerukt enzovoorts. En er staat er ook nog bij, daar is hij tegenwoordig van teruggekomen. Hetgeen ook niet waar is. Maar goed, ik laat het er maar bij. Dat heeft geen zin om daar tegenin te gaan, denk ik altijd maar. Men wil nou eenmaal niet weten, men heeft andere belangen. En die belangen zijn zwart op wit in de Bijbel vermeld, dat is Johannes 3. Maar omdat ik denk dat iedereen die waarheid langzamerhand kent, ga ik er dus niet uitgebreid op in. Maar in Johannes 3 staat, het licht was in de wereld. In Johannes staat ook meerdere malen dat het licht inmiddels uit de wereld verdwenen is. Datzelfde licht namelijk. En er staat, het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En daarom is de wereld tot in onze dagen in duisternis. Aan de ene kant omdat men de waarheid niet weten wil, en de andere kant omdat God na 4000 jaar gezegd heeft, oké, dan niet. Het laatste wat we gehoord hebben is dat als we het toch willen weten, u en ik individueel, maar dat is politiek incorrect natuurlijk, maar als u en ik toch de waarheid willen weten, zouden wij met vrijmoedigheid tot hem gaan. En als wij serieus waarheid zoeken, maar dat is hoofdstuk 2 van de Romeinen, dan zal die waarheid, zal de Heer zich ook aan ons bekendmaken. Maar het blijft dan zo dat we een uitzondering zijn in de wereld als zodanig. Dat is de situatie. En dat is het antwoord op de beroemde, de beruchte vragen. Nou, het antwoord, een van de belangrijkste antwoorden op die vragen met betrekking tot een rechtvaardig God tegenover een schepping waarin onrechtvaardigheid heerst. Waarom is dat zo? En men trekt meteen de hoedanigheden van God in twijfel, maar men zou meteen de hoedanigheden van de mens in twijfel moeten trekken. De mens wil niet weten. De mens is onrechtvaardig, hij wil niet luisteren naar het woord van God. Als hij dat wel zou doen, zou God hem rechtvaardigen. Heb je dat nog? Want door geloof, uit geloof worden wij gerechtvaardigd. Met dank aan Romeinen 3, ik had bijna gezegd met dank aan Luther. Maar dat leek me toch niet verstandig om dat te zeggen. Maar het was wel zo natuurlijk. Hè? Nou goed, waar het om gaat is dat de wereld leeft onder de toorn Gods. Je hoeft je krant maar open te slaan om tot die conclusie te kunnen komen. Maar men wil niet tot die conclusie komen. Men wil komen tot de conclusie dat God niet bestaat en dat er geen antwoorden zijn op de meest basale levensvragen. Dat was de conclusie van, hoe heet die, dokter Terlouw. Kent u die nog? Dat heb ik van de week gelezen. Ja, de Jan Terlouw. Ja, zo heet hij van voren, ja. De bekende politicus dan wel kinderboeken schrijven. Ja, die zegt, het is mooier om te zoeken naar antwoorden dan om de antwoorden te vinden. En hij zegt, ik ben een agnost. Een agnosticus. En hij wil het graag blijven, onwetend. Dat waren dus de mensen die ons in de, nou ja goed, die mede geholpen hebben om onze Nederlandse cultuur in de vernieling te helpen, denk ik dan. Maar die zin die zal ik er later wel tussen uitknippen. Waar zit hij? Op 14 minuten zit hij, dus die moet ik terug kunnen vinden. Nee, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar ik haal het aan omdat ik het kort geleden gelezen heb. En omdat ik weet dat dat het standpunt is van heel wat mensen, zelfs die zich christenen noemen. Want zo noemt hij zich ook. Nou goed. Hij ging trouwens voor, ergens in een kerk, hè? Dus, ja, zo was het, ja. Nou goed, ik probeer het te vergeten. Romeinen 1 dus, hè. Er staat dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Daarom moet ik altijd lachen als iemand weer komt met verhalen over geschiedsvervalsing en over een of andere gate-affaire enzovoort. Het is de dagelijkse bezigheid van de mens. De waarheid verdonkeren manen. Het moet wel. Ik wil de waarheid niet weten, want de waarheid heeft een zeer negatief oordeel over de mens als zodanig. Als men dat niet wil horen, dan moet men de waarheid zien te vermijden. En dan gaat men liever door het leven in onwetendheid en beroemt er zich ook nog op, dan dat men luistert naar het woord van God. Nou goed. Maar er staat, de wereld leeft onder de toorn dan wel het oordeel Gods, overmits, omdat gewoon, hè. Vers 19, omdat hetgeen van God kennelijk is, dat wil zeggen, wat van God kennelijk is, kan van God gekend worden. Maar wat van God kenbaar, gek hè, we hebben het woord kennelijk vervangen door kenbaar. En nog weet niemand wat het betekent, dus het schiet ook niet echt op. Maar ik hoop dat u begrijpt wat er staat. Hè. Wat van God kennelijk is, dat wil zeggen gekend kan worden, is in hen, dat wil zeggen in hun midden, onder hen, openbaar. De vertalers hebben zich hier niet aan hun eigen regel gehouden, dat als het woordje in gevolgd wordt door een meervoud, dan vertaalt men het met onder, in de zin van te midden van. Maar zo zou je hem dus wel moeten lezen. Wat van God gekend kan worden, is onder de mensen openbaar. Dat wil zeggen, die kennis is beschikbaar. Hoe weten we dat zeker? Wel staat er, want God heeft het hem geopenbaard. Sowieso, God heeft zich kenbaar gemaakt. Dat is ook het oude verhaal, ik haal het graag aan, van Sir Robert Anderson, die zei, het grote wonder is niet dat God gesproken heeft of spreekt. Je mag van God als schepper verwachten dat hij ook even zegt wie hij is, dat hij zich bekend maakt enzovoorts. Het grote wonder is dat God nu al 19 eeuwen, want het is een 100 jaar geleden dat hij het schreef, dat hij nu al 19 eeuwen niets meer van zich heeft laten horen. Dat is een wonder. En in Leiden riepen ze toen, God is dood, weet u nog, om diezelfde reden. Maar Romeinen 1 zegt gewoon waarom het is. En niet alleen Romeinen 1, ook 1 Korinthe 1 en inderdaad Johannes 3. En eigenlijk heel het Johannes-evangelie uitgebreid zegt waarom het is. Als men dan toch niet wil luisteren, dan niet. Voorlopig. Sterker nog, staat al in Deuteronomium aangekondigd. Hè? Goed, dat God zich verbergen zou enzovoorts. Maar hier staat, de waarheid is onder de mensen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard. En de gedachte daarbij is niet eens primair aan het woord van God, waarin hij zich geopenbaard heeft. Dat komt later, dat wil zeggen in deze brief ook. Hè? Maar eerst wordt genoemd, vers 20, want zijn onzienlijke dingen, want ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar de Bijbel leert dat God de onzienlijke, de onkenbare God is. Niet in de zin van dat men hem niet kan kennen, maar wel in de zin van dat onze menselijke wijsheid, filosofie, denkraam, heet zo'n ding ook weer, denkraam heet het geloof ik. Ja, dat niet geschikt is om God te vinden. En dat betekent meteen dat het eind is van alle menselijke theologie. Per definitie van het begrip theologie namelijk. Theologie veronderstelt dat de mens op zoek gaat naar God. En de Bijbel zegt dat de mens God niet kan vinden. Dat het nergens toe dient. En dat het gewoonlijk ook niet eens de bedoeling van de mens is. Hè? Er is niemand die God zoekt. Er is niet tot één toe. Zelfs al claimt men het. Zie? En het kan namelijk niet, het is de verkeerde route. God is degene die aan ons het leven en de adem en alle dingen geeft, Handelingen 17 onder andere. Dat wil zeggen, God per definitie is degene die zich bekend maakt. Maar dan moet men wel naar hem luisteren. En wat de mens geneigd is te doen, is niet naar hem luisteren, maar hem uitvinden. Dat is wat ook tegen het christendom dikwijls wordt ingebracht. Hè? Die mensen zijn religieus, want ze hebben een God nodig. Eentje die ze zelf hebben uitgedacht, enzovoorts. En het wordt in het algemeen gezegd van elke religie. En gewoonlijk is dat ook zo. In hoge mate, helaas. Zie? Maar men zou luisteren naar wat God zelf te zeggen heeft. En dat is het dan. En daar niks aan toe doen. Voor zover men erin zou studeren, zal ik maar zeggen, zou men dat woord van God studeren. lezen wat hij gezegd heeft. Daarin is heel wat te vinden. En als we het vinden, is het niet het resultaat van ons zoeken, maar is het het resultaat van zijn openbaring. Hij laat zich vinden. En dat is ook het resultaat dan mede van het werk van de geest. Dubbelop. Nou, die heeft de schriften voortgebracht en die woont in ons en leidt ons in heel de waarheid. Want zo staat het in het woord der waarheid. Dat is makkelijk genoeg. Maar God is de onkenbare, de onzienlijke. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Wat ook maar gewoon betekent dat als wij met onze schijnwerpers een beetje naar de hemel gaan zitten schijnen, zal ik maar zeggen, dan vinden wij God niet. Ons licht komt daar niet. Dat is al. U weet wel, mensen zijn geneigd ergens hun licht over te laten schijnen. En daarom zegt de Bijbel, God bewoont een ontoegankelijk licht. Maar God openbaart zich. En wat in het hart van de mens niet op kan klimmen, heeft God ons geopenbaard in zijn woord. Enzovoort. Hè? En in Prediker staat, als iemand toch hem kent, als er een wijze is die zegt dat hij toch hem kent, dan staat erbij, maar dan nog heeft hij het niet zelf uitgevonden. Impliceren dat het kan dat de mens God kent, maar heeft hem niet zelf ontdekt. Staat er allemaal in. Maar goed. Maar hier staat, vers 19, overmits hetgeen van God kennelijk of kenbaar is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, vanaf, laten we maar zeggen, den beginnen, dat lijkt me voldoende, uit de schepselen verstaan, begrepen dus, en doorzien, dat is ook begrepen. En let op dat er staat, uit de schepselen. Schepselen, dat is de schepping nog steeds, maar nu onderverdeeld in, redekundig ontleed, denk ik dan altijd maar, hè? Of zoiets. Ik bedoel, alle schepselen samen vormen de schepping, maar hier wordt dus gezegd dat uit de verschillende onderdelen van de schepping worden de onzienlijke dingen van God verstaan. Dat wil zeggen dat je ook met de Bijbel dicht tot kennis van God kunt komen. Tot op zekere hoogte, maar dat laatste geldt net zo goed met de Bijbel open, om zo te zeggen. Alleen die grens ligt er heel eind verder, maar vooruit. Hè? Maar sinds dat die schepping er is, worden de onzienlijke dingen van God uit, niet door, uit de schepselen verstaan. Dat wil zeggen, op grond van die schepselen. En tot voor kort, maar ja, dan praat ik over, ik denk pak een beetje 200 jaar geleden, of is het inmiddels 300 jaar geleden, maar tot voor kort werd de natuur als zodanig bestudeerd om daarmee te komen tot kennis van de schepper. Dat is historisch. Had geen ander doel. En daarna ging het fout. Want toen kwam men tot het idee dat kennis van de natuur natuurlijk ook gebruikt kan worden om er financieel beter van te worden. Kan gemanipuleerd worden, je kunt er handel in drijven en weet je veel allemaal. En sindsdien is een koe een apparaat dat melk voortbrengt. Hè? In plaats van herkauwend rund. En al wat eraan vast zit. En bovendien het vrouwtje van de stier. En men is die dingen kwijt. En als in de Bijbel dan een stier voorkomt, dat is een var of een koe. En vaars heet het dan. Wat ik veel mooiere woorden vind, eerlijk gezegd. Dan weet je tenminste dat ze bij elkaar horen. Een var en een vaars. Maar dat iets uitbeeldt over God de schepper. En de levensbeginsel, dat is in de schepper. En de schepper die leven voorbrengt, is men al lang kwijt. En dus als men de dromen van Farao tegenkomt, en nou begin ik te freewheelen. Want dit is niet systematisch te vertellen. Maar als men de dromen van Farao tegenkomt, die droomt over vaarzen, toch? In het land van de heilige stier. De var, ja, Egypte. De heilige stier, hoe heet dat ding? Die heet dan weer Apis, maar dat is weer niet een orang-outang, geloof ik. Maar goed, En het land van de heilige Var met de farao aan het hoofd. Waarom denkt u dat zo'n man farao heet? En hij droomt over vaarzen die elkaar opvreten enzovoort. Dat ligt toch zeer voor de hand. En wat het betekent ligt ook zeer voor de hand. Ben ik serieus? Makkelijk praten achteraf. Maar als je die begrippen kent. Maar voor ons stieren bestaan überhaupt nauwelijks meer, geloof ik. Want die koe die... nou ja, goed. Die, hè? Die heeft geen stier nodig. Althans, niet onmiddellijk. Hooguit indirect. Kortom, de koe ziet niet eens een stier. Daar komt het op neer. Hè? En verder is het de melkfabriek. Ik bedoel, weten wij veel. Men is die dingen domweg kwijtgeraakt. Men weet niet meer wat het voorstelt, wat het is. En verliest daarmee ook respect voor de natuur. En dan krijg je weer de milieubeweging. Die komt dus in de plaats van onze dienst aan God. Of ging het nou te snel? We moeten weer respect hebben voor de natuur. Maar niet meer als schepsel gods. Nou goed. Behalve natuurlijk bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, heet het geloof ik. Hè? Want die is christelijk. Toch of niet? Nou goed, als ik dit soort dingen zeg, dan weet ik van tevoren, daar krijg ik problemen mee. Maar ja, het is om u aan het nadenken te zetten. Hè? Goed. En wat anderen doen, is uw verantwoordelijkheid niet. Toch? Onze verantwoordelijkheid is dit soort dingen te verstaan. Dat God als het ware zijn handtekening zet in die schepping. Waarom ook niet? Wat heb ik nog laatst weer gehoord? Dat is een Rembrandt, een schilderij is dat, een Rembrandt. Over woordspelingen, analogie en typologie gesproken. En Rembrandt ontdekt weer. En toen werd de professor geïnterviewd, dat hoor ik dan 's nachts op de radio. Die figuur geïnterviewd die dan heeft vastgesteld dat het echt een Rembrandt was. En dat is leuk, hè? Er zijn dingen waar je niet meteen opkomt, maar die lui die zitten met een loepje en met een lampje en zitten te kijken en dan en een beetje stof en zo zit het in elkaar. Ja, dit is een Rembrandt en dat is niet omdat zijn naam eronder staat, hè? Maar het blijkt uit de methode van werken. Zelf zegt hij, nou ja, niets een van zijn leerlingen. Nee, dit was Rembrandt zelf, want dat blijkt uit, enzovoort. En dan haak ik af, want dat kan ik allemaal zo snel niet volgen. En het interesseert de interviewer trouwens ook geen lor. Dus alleen maar om die tijd te vullen met nieuws. Heb je dat nooit gemerkt, interviewer? Even kort zeggen hoe het ook alweer in elkaar zat. Ja, even kort, even snel. En dan wel precies, even kort hoe dat precies, ja, ja. Nou goed, maar in de schepping vind je dat ook en in elke kunst vind je dat, dat herken je. Dus ik één noot op een trompet hoor, zeg ik, het is Armstrong, kan niet missen. En heel veel anderen weet ik nooit zeker, maar Armstrong, dat kan niet missen. En Sidney Bechet eigenlijk ook niet, maar dat is weer een ander instrument. Hè? En als het wat langer mag duren, dan kan ik er heel wat uit elkaar houden. Gewoon door te luisteren. Je weet het gewoon. Dus bepaalde manier van doen die zich uitdrukt. Bepaalde vormen, motieven, is dan het woord uit de kunst. En of dat nou muziek is of hoe heet dat, beeldende kunst, dat maakt niet uit. Die lui, die hebben nog eenmaal een eigen handtekening. Dat wil zeggen, niet letterlijk bedoel ik, maar een handschrift dan, overdrachtelijk gesproken. Zo goed als men iemands handschrift kan herkennen, zo kan men ook iemands wijze van doen herkennen. En daarom zou men God kunnen kennen uit de schepping. Moeilijker is het niet, en dat is wat hier staat. Zonder dat er uitgebreid op in wordt gegaan. Maar het is logisch dat er niet uitgebreid op in wordt gegaan. Want het begon immers met vers 18. De toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Dat wil zeggen, God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. En de apostel gaat hier dus niet langzaam weer het licht aandoen. Van hoe dat ook alweer zit met die wijsheid. En waarin men dan in de schepping de schepper herkent en op welke wijze dat dan is enzovoort. Dat wordt ons in de Bijbel als zodanig niet meegedeeld. En zeker hier niet. Want die kennis, die was er, maar juist en vooral die kennis, kennis van waarheid dus. Kennis van hem die de waarheid is, die is men kwijtgeraakt. Dat wil zeggen, die is de mensheid kwijtgeraakt, voor zover die er was. En hier wordt het niet alsnog verteld. En wat we ervan terugvinden in de Bijbel, vinden we dus ook op geen enkele manier systematisch uiteengezet. Maar we vinden het terug, heel de Bijbel door, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, wanneer af en toe wat woorden of begrippen worden aangehaald in een diepere betekenis. En daar krijgen we altijd problemen mee als we ze proberen te begrijpen of te verklaren. Want de ene categorie zegt, ja, maar dat is niet letterlijk en je moet de Bijbel letterlijk nemen en dat mag niet geestelijk verklaard worden. U weet wel, dat is zeer fundamentalistisch, denk ik altijd. Ja, moeten wij de Bijbel letterlijk nemen? Ja, dat heeft men goed gehoord, maar dat kwam omdat iemand het kort en snel precies moest samenvatten. Toen zei je moet de Bijbel letterlijk nemen. Maar de mensen die ik ken, van wie ik geleerd heb dat je de Bijbel letterlijk moet nemen, die leerden ook allemaal dat er heel wat in de Bijbel staat waarvan letterlijk staat dat het overdrachtelijk bedoeld is. Ja. Voorbeeld. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Maar letterlijk wordt die genaamd Jeruzalem. Dat is het Openbaring 11, bijvoorbeeld. Die geestelijk genaamd wordt, overdrachtelijk dus, typologisch, bij wijze van spreken, met een soort metafoor, Sodom en Egypte. En waarom wordt Jeruzalem Sodom en Egypte genoemd? Maar dit is politiek incorrect wat ik nu ga zeggen, ook in christelijke kring.
Omdat het onder oordeel staat.
Omdat Jeruzalem net als Sodom en net als Egypte geoordeeld zal worden. Op dezelfde wijze. Welke wijze? Het zal naar beneden zakken en er zal vuur overheen komen. Maar goed, daar hebben we het later een andere keer wel weer eens over. Vuur uit de hemel en dat soort dingen meer. Maar sommigen vinden dat de Joden wat beters waard zijn en dat Jeruzalem niet verwoest moet worden en dat soort dingen meer op eigen gezag. En dus, wordt er wat anders gepredikt. Maar ik moet u toch zeggen, Jeruzalem zal verwoest worden. En niet omdat ik dat graag wil, integendeel. Maar de waarheid is wat anders. Hè? Maar goed, dat is een zijlijn. Waarop maar om gaat dat heel wat dingen in de Bijbel als symboliek vermeld worden. Maar dat is zo omstreden dat er moord en doodslag geweest is. Misschien nog wel eens, dat weet ik niet. Over de ene uitspraak van de Heer Jezus, neemt eet, dit is mijn lichaam. En het schijnt razend moeilijk te zijn om te begrijpen dat neemt eet, dit is mijn lichaam, dat dat een metafoor is. Nee, dat is niet een gastel, dat is weer wat anders. Een metafoor. Dat is een stijlfiguur. Er zijn honderden stijlfiguren van harte aanbevolen. Figures of Speech in the Bible. Bij dokter, heet hij ook weer, E.W. Bullinger. De legendarische, de omstreden man. Maar als ik er dan toch een boek van moet aanbevelen, kan aanbevelen, is het die. De zoonpilt is doodvermoeiend, stom vervelend. Maar dan weet je hoe het zit met stijlfiguren in de Bijbel. Dat meen ik serieus. Je moet er op zijn minst in beginnen, denk ik altijd. Ik geloof nooit dat het ooit in een andere taal vertaald is. Maar het is het standaardwerk over stijlfiguren in de Bijbel. En u weet, ik weet niet wat u geleerd hebt op school nog. Maar als ik één stijlfiguur op school geleerd heb, was het een metafoor. Dit is dat, maar het betekent dit is als dat. En als wordt weggelaten. En dit is als dat is een simile. Heb je er nog één? Heb je er vast twee? Hè? En dit is, dat is een metafoor. Nou goed, dit is mijn lichaam. Betekent gewoon, dit is een beeld van. En dat het zo is, staat bovendien ook nog in 1 Korinthe 10. Dus waarom de Rooms-Katholieke Kerk, en ook Luther trouwens, waarom die daar zoveel moeite mee hadden, weet ik niet. Die leren dat het letterlijk is, terwijl iedereen kan zien dat het dat niet is, maar vooruit. Want het brood is gewoon brood, of hoe ze het maar noemen en welke vorm het maar tot ons komt. Maar men begrijpt die dingen niet. En aan zulke mensen typologie, symboliek uitleggen, wordt dus toch een beetje moeilijk. Nou goed. Maar niettemin, men zou God zo goed kunnen kennen uit de schepping, zo goed dat de mens niet te verontschuldigen zou zijn, zegt vers 20. Vergis u maar niet. Zijn onzienlijke dingen worden sinds de schepping, uit de schepping, verstaan en doorzien, zoals daar zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat wil zeggen, het is toch wel erg voor de hand om uit de schepping als zodanig te besluiten dat er zo'n eeuwige kracht moet zijn. Men noemt dat gewoonlijk iets. Maar sommigen geloven daarin, in iets, weet je wel. Maar het mag toch niet zo moeilijk zijn om uit die schepping te constateren dat er een eeuwige kracht is en dat er dus een God bestaat. Trouwens, wij leerden op school ook een of andere wet over eeuwige kracht. Weet je dat ook alweer? De wet van het behoud van energie. Het schiet me nog net binnen. Ik maak me nooit zorgen over dit soort dingen. Er is altijd wel iemand in de zaal die het weet. Dus dat schiet me ook. Die het verdol geleerd heeft. De wet van het behoud van energie. Waarom verdwijnt energie nooit? Je kunt het kwijtraken, maar dat komt omdat het omgezet wordt in een andere vorm. Maar dat is niet alleen met energie zo. Dat is met water ook zo. Anders had je nou niet lawinegevaar in, wat was het ook weer, Oostenrijk en geen Olympische Spelen in Turijn, zal ik maar zeggen. Hè? En geen stoommachines. Maar wat energie betreft, je kan het niet kwijtraken. Het kan alleen omgezet worden in een andere vorm. Een klein beetje gezond verstand besluit dus dat energie onvergankelijk is. Wat is dat dan, energie? Nou ja, als je er voldoende diep over doordenkt, dan dat moet God zijn. De eeuwige kracht, behoud van energie. Ik zeg het alleen met andere woorden nu. Nu gebruik ik een Bijbelse term in plaats van die uit het natuurkundeboek. Het is toch hetzelfde? Ja, ik ken er ook. Ook te lang ook trouwens. Maar ik ken er ook die geloven in een Big Bang, in een grote klap. Ik vind het zo zot. Nou, maar goed, de man is een agnost, dus vooruit. Dan weet hij immers niks. Dat klopt precies. Maar sommigen geloven in zo'n klap onder het motto. In het begin was het niets en toen ontplofte dat ook nog. Ik vind hem te leuk om hem niet te vermelden. Het is een hele oude, maar ik vind hem nog steeds legendarisch. Wie dat gelooft, ik kan er met de pet weg niet bij. Maar waarom gelooft men dat? Omdat het enige alternatief dat men kent, is die schepper. En daar wil men vanaf. Hoezo waarheid en ongerechtigheid en onderhouden? Er is maar één schepper, hij is de waarheid en hem houdt men weg. Dat is waar het om gaat. En er zijn takken van wetenschap die zich in de praktijk met niks anders bezighouden dan het wegredeneren van God. En dingen als evolutieleer, hoe interessant ook, heeft echt maar één doel. God wegredeneren. Men zoekt een alternatieve verklaring. En het lijkt mij toch dat zelfs een atheïst tot die conclusie zou moeten komen. Als je toch enige afstand neemt en ook als natuurkundige enige zelfkritiek hebt, dan moet je toch afvragen waar je nou helemaal mee bezig bent. Met zo'n zotte redenering. Hè? Die door geen enkel feit ondersteund wordt. Toch? Nou ja. Ik ben in ieder geval blij dat af en toe nog eens een natuurkundige een boek schrijft waarin hij het tegenovergestelde propageert. Hè? Die leer van, het is geen kwestie van evolutie, het is een kwestie van degeneratie. Het zijn geen vogels die nog niet kunnen vliegen, het zijn vogels die niet meer kunnen vliegen. Enzovoorts. Gaat achteruit in de loop der generaties. Door wat dan ook. Door genetische mutaties. Wat dacht u dan? Gaat de andere kant op. Maar ja, men wil graag geloven dat elke verandering vooruitgang is. Dat vloeit voort uit die evolutieleer. En je vindt het dus in de filosofie en in de politiek ook terug. Er moet veranderd worden, anders ben je immers ouderwets per definitie. Er moet veranderd worden. En waarom? Dat zeggen ze er niet bij. Maar omdat men gelooft dat verandering per definitie vooruitgang is. Ze zullen je nou nooit eens zeggen dat je de achteruitgang tegenhoudt. Hè? Je houdt altijd de vooruitgang tegen enzovoort. Ja. Let maar op, dat is echt zo. Dat meen ik serieus. Let maar op. Bekijk het maar. Zo steekt het in elkaar. Men is optimistisch van nature. Men zegt het wordt in de toekomst allemaal beter. Want de natuurkunde, de evolutietheorie leert dat. Wat een onzin, maar goed. Hè? En dus alle verandering is vooruitgang per definitie. Daarom zijn we progressief. Gaan we vooruit. Terwijl heel de geschiedenis ons leert dat het achteruit gaat. En dat alle idealen van de mens in de loop van de tijd nagestreefd zijn, maar nooit bereikt zijn geworden. En wij lijken wel gek dat we na 6000 jaar, sommigen zeggen 6 miljoen geloof ik, ja, maakt niet uit. Nullen, die tel ik niet. Dat wij na zoveel duizenden jaren, zal ik maar zeggen, als mensen nog steeds bezighouden met die ouderwetse ideeën waar niks van terecht komt en waar niks van terecht kon komen. En onze moderne hulpmiddelen helpen daar ook al niet bij. Als we maar flink communiceren, deze communicatiemaatschappij, dan komt er eenheid tot stand. Wel nee, dan wordt de verwarring alleen maar groter. Maar dan mag je niet zeggen dat laatste, dan hou je de vooruitgang tegen. En wat is daartegen? Niks. Nee, want vooruitgang bestaat niet. Integendeel. Dat is ook wat de Bijbel leert, maar die laat ik u zo zien. Waar het maar om gaat is dat God zich geopenbaard heeft, ook in de schepping. En daarom staat er op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Daardoor, op grond van dat God zich geopenbaard heeft in de schepping als zodanig, daarom worden de mensen geacht God te kennen. De mensheid wordt geacht God te kennen. En toen vroeg iemand, maar als iemand nou te dom is om dat erin te zien, dan zeg ik, die komt altijd nog wel op een lomschool en dan kunnen ze het hem wel vertellen. Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen die wij ook niet zelf hebben uitgevonden en die wij weten, die hebben we gewoon in ons onderwijs geleerd. Dus dat is nog geen excuus. En dit zijn toch betrekkelijk simpele dingen om te begrijpen. Daarom is de mens niet te verontschuldigen. Iemand zei, ja, maar als iemand nou nooit van de Heer Jezus heeft gehoord en sterft. Dan zeg ik, ja, ik ken die iemand niet. En ik neem aan dat het een tamelijk officiële en tamelijk, laten we zeggen, wetenschappelijke vraag is. Dan moet ik u zeggen, mijn Bijbel zegt dat geen mens te verontschuldigen is. Hij kan God kennen. En daarna kun je daar natuurlijk wekenlang over discussiëren. Dat is heel gezellig, maar het leidt tot niks. Je komt nooit een stap verder. Dit is wat de Bijbel zegt. De mensheid als zodanig, en het staat niet in enkelvoud, maar in het meervoud, de mensen dus zijn niet te verontschuldigen. Omdat zij God kennende, die kennis is toch onder de mens. Je hoeft maar om zich heen te kijken. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden, dat is leeg, leeg geworden in hun overleggingen. Er zijn wel overleggingen, maar ze dienen tot niks, ze zijn ijdel. En hun onverstandig hart, maar met het hart zou men geloven. Maar het lijkt dat intelligentie toch een beetje samenhangt met wat men gelooft, of niet dan? Niet hun onverstand, maar hun onverstandig hart. En ik heb op school geleerd dat het onverstandig was om niet te geloven wat ons daar werd wijsgemaakt. Want ja, dan kwam je niet door je examens en al dat soort dingen heen, toch? Als je wat leren wil, moet je beginnen met te geloven. Toch? Gewoon op de lagere school. Nou ja, dat heet niet meer zo, weet ik veel. Maar dat is wat men zou doen. En als men niks wil aannemen van een ander, als men niks wil geloven, ja, dan blijft men onverstandig, blijft men leeg. En wat men dan ook denkt of bedenkt, het is een onverstandig hart. Dan redeneert men ongehinderd door enige kennis van zaken, ja. Komt steeds meer voor tegenwoordig. Maar goed. En zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis. Het beeld van een verderfelijk mens, staat er. en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Dat wil zeggen, men heeft de mens tot God gemaakt en men heeft de dieren tot God gemaakt. We hadden het al gehad, hè, over de milieubeweging, toch? Oh ja. En dat soort dingen. Men heeft de schepping tot God gemaakt, toch? En de mens daar boven gezet, men heeft de mens tot God gemaakt. En je komt het overal tegen. Het is al heel lang zo dat onze naaste tegenwoordig God is. Hè? Met een kleine g wel te verstaan. De mens, de mensheid. En tegenwoordig kun je op gevels lezen waarvan je het niet verwacht had. Wij geloven in u, wij geloven in de mens, wij geloven in de mensheid en dat soort dingen. Ik durf er niet bij te vertellen waar ik dat gelezen heb, want dan zeg ik weer wat lelijks. Ik kon het niet verstaan. Nou ja, het hoeft niet gezegd te worden, denk ik, maar iedereen herkent dat toch? He? Daar is God weg, nou moeten we vertrouwen hebben in de medemens. Ik heb geen zeertje vertrouwen in de medemens, al was het maar omdat de Bijbel zegt dat je dat niet moet hebben. He? Nee, zuster en prins Bernhard heeft mij niet teleurgesteld. Ook niet achteraf. He? Want er staat in de Bijbel, vest op prinsen geen betrouwen. Heb ik ook nooit gedaan. Maar vergis u niet, ik heb groot respect voor die man. Dat mag natuurlijk ook niet. Dus over het een kunt u eerst struikelen en daarna over het ander. Ik vond het zo'n kerel. Ja, vind ik nog steeds. Ondanks al zijn misstappen. Het leek net een mens, denk ik wel eens. En ik heb ook respect voor het koninklijk huis. Ik vind het alleen jammer dat ze zo weinig geloven van wat de schrift leert. Ja. Blijkbaar. Dat betreur ik heel erg. Maar goed, hebben we dan ook weer gehad en de Bijbel waarschuwde ervoor. Dat is ook zo, een feit. Nou goed. Wat ik maar gezegd wil hebben is dat men dus door bestudering van de natuur, dat is hoog woord, maar laten we zeggen door het zien naar de natuur, vanzelf komt tot de conclusie dat daar die goddelijke kracht, die onzienlijke kracht achter zit, die dat alles beweegt. En die dus alles gemaakt heeft, maar ook in stand houdt. Later in Colossense 1 lezen wij dat uit hem, Christus, en door hem alle dingen geschapen zijn. En ook dat tot hem alle dingen geschapen zijn. En dat alle dingen tezamen staan. Bestaan heeft men het vertaald, maar vooruit. Dat alle dingen tezamen staan door hem. Dat wil zeggen, hij houdt de hele wereld ook in stand. Dat is een hele zorg minder en het scheelt aanzienlijk in je portemonnee, denk ik wel eens. He? Nee, dat meen ik ook serieus natuurlijk. Sommigen denken dat de wereld waarin wij leven dringend een onderhoudsbeurt nodig heeft op onze kosten. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat de schepper zelf die wereld in stand houdt. Minstens nog 1000 jaar. Want dat heb je dan als Giliast. Dan ziet u dat het toch verdelig is om Giliast te zijn, broeder. Dan hoef je niet mee te betalen aan de onderhoudsbeurt van onze wereld. Maar goed. Ik geloof daar domweg niet in. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ja, van wie die ik alweer was, ben ik vergeten, maar vooruit. Misschien wel van Pitsy Brown, die vind ik leuk om hem te noemen. Hè? Ja, maar Pitsy Brown die zong het al eerder en bovendien is letterlijk Engelse. He's got the whole world in his hands. De versie van het Cross Quartet was geschreven door Jo Koekoek. Zo goed? Moet maar goed zijn. Dat doet hij ook. Niet in de zin van dat hij voor die schepping zo erg zorgt in onze dagen. Hij heeft de wereld losgelaten. Maar hij zorgt in ieder geval dat hij blijft bestaan. Mocht dat uw zorg zijn. Zijn zorg is dat. Toch? Dat geldt voor veel meer dingen. Maar goed, daar wilde ik niet naartoe. Ik wilde nog bij deze lange inleiding met u wilde ik naar de prediker. We hebben het over wijsheid. Iemand die wat zag blijkbaar. Die trouwens zei dat hij om zich heen keek zijn leven lang. En onderzocht de zinnelijke dingen. Vertaald met, beschreven als de dingen onder de zon. Chocoladig. De zinnelijke dingen. Maar waarom zijn de dingen zinnelijk? Omdat de zon erop schijnt. Al of niet direct. Precies. En u weet hoe het zit met de zon? Het is gewoon een type van Christus. Had je zelf ook kunnen bedenken, maar ten overvloed staat ook in de Bijbel. Maar misschien hebben we het er nog over, hè? Een boek Prediker. Prediker die om zich heen keek. Hetgeen hij vele malen zegt. En zich daarin bekommerde. Dat is vers 13 van Prediker 1. Ik begaf mijn hart met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Hier heet het onder de hemel, verder heet het in het algemeen onder de zon. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen der mensen gegeven. Dat is een van onze zegeningen, denk ik altijd. God heeft het ons gegeven. Deze moeilijke dingen te doen. Nou ja, als het makkelijke dingen zijn, dan is er geen aardigheid dan. Staat verderop in dit Bijbelboek. Dus God geeft ons moeilijke dingen. Hè? Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen de mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. En de zorgen te maken, zich mee bezig te houden. En ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurde, wat hij ook zag, hij zegt, het is allemaal zinloos. Het dient tot niets. Hoezo dan, bijvoorbeeld? Geef eens snel een voorbeeld, hoe zit dat precies? Nou, het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Wassen en strijken, denk ik altijd. Uitdeuken en hoe was het ook weer? Wassen en watergolven, ja. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, kan niet meegeteld worden. Dat wil zeggen, kan niet alsnog aangevuld worden. Later staat er ook, wat recht is, kan niet krom gemaakt worden. Maar goed, maar het gaat uit van, het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Men zou dus in de eerste plaats concluderen dat alles in de natuur krom is. Nou, heb ik dat moeten leren op school, bij wiskunde, als ik me goed herinner. Een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten. Maar die bestaat niet. Niettemin ging het verhaal verder over die rechte lijn. En andere rechte lijnen. En rechte lijnen in relatie tot elkaar. Maar het begon met de rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten. Die heb ik nagevraagd aan een taxichauffeur. Maar die begreep helemaal niet waar ik het over had. Nou goed. Maar die bestaat niet. Dat is alleen theorie. Want in de natuur komt er niks voor wat recht is. En daarna moesten we leren, het was een paar bladzijden verder, dat het licht zich voortplant langs een rechte weg. Op grond waarvan wij komen tot de conclusie van een wereld die een bol is en een oneindig heelal. Hebben we die nog? Ik heb goed opgelet op school. Maar ik heb toch problemen gehad, zuster. Want dan vraag je dat. We moesten bladzijden zoveel leren dat er niks recht is in de natuur. Dat het alleen maar theorie is. En nou moeten we leren dat het licht zich voortplant langs een rechte weg. En toen werd mij uitgelegd dat dat laatste in de praktijk toch niet het geval was. Maar het stond wel in het boek. Het staat echt in de boeken. En daarop is die theorie gebaseerd. Van die wereld oneindig, uitzettend, krom. Niets. Want dat is het heelal dan ongeveer. Met andere woorden, ik ben er altijd over gestruikeld hoe inconsequent het allemaal in elkaar zit. En we hebben het over de exacte vakken. Voor de goede orde, van huis uit ben ik een technicus. Maar achteraf denk ik, ach die techniek. Dan denk je dat het allemaal klopt en werkt, maar het is helemaal niet zo. Hè? Later werd alles gedaan onder het motto, ook in de techniek, werd alles gedaan onder het motto, als het lukt is het leuk. Maar van tevoren weten of het werkt, moet je maar afwachten. Theorie klopt niet meestal. En u ziet waarom. Alles is krom en het kan niet rechtgemaakt worden. Men komt ons vertellen dat er van alles mis is in de maatschappij, in u en in mij, in de internationale politiek. En wat was het ook allemaal? Nou goed, laat maar zitten. Het is krom, maar het kan niet rechtgemaakt worden. Je kan wel demonstratief vaststellen dat het krom is. Nou en? Oké. Waarom zouden we er wat aan moeten doen? Het is niet anders. En op het moment dat je denkt dat je iets wat krom is bijna rechtgemaakt hebt, dan noem je het voortaan haastrecht. Hè? U weet haastrecht aan de Hollandse IJssel. Dat heette vroeger iets krom. Maar... Ze hebben die bocht uit u weggehaald. Sindsdien is het haastrecht. Toen maar weer. Maar op het moment dat je het het ene krom was ongeveer recht hebt gekregen, want echt kan het niet natuurlijk, dan blijkt het andere dat ongeveer recht was, blijkt toch wel erg krom geworden te zijn. Dat is dat de tweede wet van de, hoe heet het ook alweer, zuster? Van de thermodynamica. Dat is geloof ik de wet van het behoud van ellende, hè? Of zoiets.
Ja, ze wordt alleen maar chaotischer.
Zoiets, ja. Maar goed, zo steekt het leven in elkaar. Dan heb ik even kort samengevat wat de prediker ervan zegt. En hij vatte het hier ook samen. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen er niet is, kan niet alsnog komen. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, want dit is wijsheid. Boven alle die voor mij te Jeruzalem geweest zijn en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit kwelling des geestes is. En daarna een conclusie. Daar begon het hoofdstuk natuurlijk ook mee, met die conclusie. Ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Alles is leeg en zinloos. En aan het eind zegt hij, want in veel wijsheid is veel verdriet. Namelijk, wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert dus smart. En hoe meer wij zien onder de zon, hoe meer wij zien van het menselijk bedrijf... Hoe was die ook alweer? Jan Luiken, dank u. Hoe meer wij zien van de menselijke bezigheden, om zo te zeggen, en hoe het is in de wereld, in de schepping, in de natuur, en wat het maar wezen mag, hoe meer we vaststellen dat het toch nergens terechtkomt. Het heeft uiteindelijk geen zin, het dient tot niks, het is als zodanig ledig. En daarom zegt de prediker, nou ja, dat is dan de conclusie waartoe je komt, maar je wordt er niet vrolijk van. Is de man dan niet vrolijk? Ja, wees. Wist wel, want wat de man wel begrepen heeft, en dat blijkt niet al te zeer uit dit boek, maar zeker wel uit de spreuken en voor een deel uit de psalmen, daar blijkt dat hij de dingen doorzag. Dat wil zeggen dat hij in de natuur kenmerken zag van God en zijn werk. En daar gaat het om. Niet het werk... De activiteit die in de natuur, in de schepping, zichtbaar kan worden waargenomen, heeft in zichzelf een doel of leidt ergens toe. Maar het idee is dat al die activiteiten, al die details in de schepping, op een of andere wijze een illustratie zijn van het werk Gods. En daarmee van zijn wezen. En dat wordt niet systematisch uiteengezet, waarom ook, het is namelijk vanzelfsprekend. En wat we dus wel vinden in de Bijbel, is dat bij gelegenheid daarnaar verwezen wordt. En dan zeggen we, ja, dat is beeldspraak, of het zijn similes, of hoe die stijlfiguren maar heten. Maar het is niet zomaar bedacht. Dat is zo, omdat die dingen in de natuur in beginsel nou eenmaal zo gemaakt zijn, opdat wij er iets uit zouden leren. Of omdat ze illustraties zijn van het wezen en het werk van God. En dat zouden we leren verstaan. We zouden op zijn minst daar oog voor krijgen en die dingen leren begrijpen. Maar goed, we hebben het er later over in een volgende sessie.